Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waar ik dichterbij wil komen is Erik Gabriëls, geboren in Uden, maar hij woont al ruim 14 jaar in Mil. Erik, welkom en fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Geboren in Uden en daar ook opgegroeid, neem ik aan. Uit wat voor soort gezin kom je?
Gewoon een arbeidersgezin. Vader, moeder, één oudere broer. En bij ons draaide vroeger alles om voetbal. Hmm. Voetbal en hard werken, dat was eigenlijk de hoofdmoot.
Jullie waren niet zo, je ouders waren niet sociaal bezig of zo?
Wel sociaal in het verenigingsleven van... Van voetbalclub, korfbalclub, allerlei andere dingen. Dat zeker. Maar niet dat je zegt van veel lezen of dat soort dingen.
Nee. Nee. Maar was je al als kind al bezig met taal?
Nee, integendeel. Ik heb dyslexie. Dus behoorlijk vervelend. Dus ik deed alles om te vermijden. Niet alleen op school, maar ook in het privé, zeg maar.
Ja.
Dus dat is wel een dingetje. Dus nee. Ik vond wel taal wel interessant. Woordgrapjes, conferences. Dat vond ik al heel erg leuk. Dat vond ik wel best wel fascinerend eigenlijk. Maar zelf schrijven of heel veel lezen, nee.
Ja. Nou, je zegt zo in het voorbijgaan, dyslexie. Misschien moeten we toch even kijken, uitleggen wat het is. Wat is het in jouw geval?
In mijn geval is... dat ik als ik een zin lees, dat ik soms woorden weglaat of soms woorden bij verzin. Mm-hmm. Die staat er niet in, die verzin ik erbij. En inderdaad echt moeite hebben met moeilijke woorden om dat te lezen. Begrijpend lezen daarentegen is wel op niveau.
Oh. Ja. Maar daar moet je dus al als kind last van gehad hebben.
Absoluut, ja.
En kreeg je daarin begeleiding of...
Logopedie heb ik veel gehad. Ik had ook moeite met sommige dingen uitspreken van moeilijke woorden, zoals psycholoog, psychiatrie, dat soort klanken. Maar goed, mijn logopedie is toch al behoorlijk verbeterd en uiteindelijk heeft het wel zijn vruchten afgeworpen. Maar het is nooit een hobby geweest, zeker niet als kind zijnde.
Nee, want ik kan me eerder voorstellen dat je dan een beetje de pest krijgt aan alles wat met taal te maken heeft, niet?
Zachtjes uitgedrukt.
Ja, nou?
Ja.
Nee?
Ja, je ontkomt het natuurlijk niet, maar vroeger moet je lezen en je moet dit en je moet dat. En dan is het wel heel vervelend.
Heeft dat ook, laat ik maar gewoon voorzichtig een handicap noemen. Heeft dat ook jouw keuzes naar carrière en zo beïnvloed?
Ja, zeker. Ik had nooit gedacht, ik ga een kantoorbaan beginnen of veel computerwerk. Dus ik heb altijd wel gezocht in handelen. Dus ik ben richting de zorg gegaan, ben ambulancechauffeur geworden uiteindelijk. Dan ben ik rijinstructeur. Dat is ook gewoon een beroep waar je weinig hoeft te schrijven. Dus in die zin heeft het wel degelijk beïnvloed qua keuze.
Maar ambulancechauffeur, dat lijkt me een heel heftig beroep, toch?
Zeker, maar ook een heel mooi beroep, hè?
Huh?
Ja, je maakt veel mee en dat heeft zijn charmes natuurlijk.
Ja, ja.
En dat is ook indirect ook inspiratie geweest voor mijn verhaallijnen in het boek.
Ja, dat boek, daar komen we straks nog even op. Dat gaat over een moord en zo. Dat is allemaal heel eng. Wat mij dan verbaast, dat met jouw handicap, dat je dan op je 40ste geloof ik, of na je 40ste, dan wil je een boek gaan schrijven.
Ja.
Waar kwam dat idee vandaan?
Het idee hing al een paar jaar in mijn hoofd. Ik was vooral bezig met meubels maken, klussen in huis, creatief bezig zijn. Door omstandigheden, een echtscheiding, moest ik heel klein gaan wonen. Of ben ik heel klein gaan wonen.
Ja.
En had ik niet meer die ruimte om dat te doen. Langzaam het idee gaan borrelen om mijn gedachtegangen, mijn fantasie, wat ik mee heb gemaakt van andere mensen, om dat in een vorm gaan te gieten. Het heeft nog zeker nog wel een jaar of drie geduurd voordat ik de eerste zin heb geschreven. Omdat ik mijn handicap natuurlijk van ik kan het wel opschrijven. Maar hoe krijg ik het ooit als een boek? En hoe krijg ik het ooit nog een keer gelezen bij een lezer? Dus ik heb heel erg weer gehouden om dat niet te doen. Toen heb ik toch s'avonds na het uitgaan ben ik begonnen. Dat was 2 uur 's nachts. Dat heb ik tot 5 uur geschreven. En langzaam wat iets meer geschreven. Had ik zo'n bladzijde of 20 geschreven. Toen liet ik een hele goede vriend van mij liet ik het lezen. En die zei letterlijk... Taalfouten, Erik, dat kunnen we oplossen. Maar je moet doorgaan. Dus gewoon, het pakt verhaal. Er zit een goede dialoog in. Je moet echt verder. Je moet echt verder. En dan heb ik zo'n... klein 3 jaar over gedaan voor mijn eerste boek te schrijven.
Ja, want dat wordt dan een heel apart schrijfproces. Hè?
Ja.
Want het denkproces, dat was al, zeg je. Ik had het idee. Maar ja, je weet dan van jezelf eigenlijk... je kan het niet zo goed op papier krijgen. Dan moet je iemand vinden die dat dan...
Ja, ik heb iemand gevonden in de kenniskring... die het voor mij wou verbeteren. Die heeft er een jaar over gedaan... Ja, het is allemaal vrijwilligerswerk natuurlijk.
Ja, ja.
En na dat jaar heb ik het ingeleverd bij de uitgever. En toen is nog een crashje overheen gegaan. En het kon uitgegeven worden.
Maar dat, nou ja, zeg maar, het klinkt een beetje lullig, hè? De verbeteraar, alsof datgene wat je opgeschreven had slecht is, maar dat was het natuurlijk niet. Maar dat is natuurlijk meer dan alleen maar een woordje verbeteren.
Ja, het zijn soms ook wel zinsconstructies die even anders neergezet moeten worden, ja.
Yeah.
Hoewel ik dat gaandeweg wel steeds beter in werd. Dat kreeg ik wel als compliment. Dat gaf me ook hoopvol. Eigenlijk, door het verbeteren, en zij deed dan vaak een bladzijde of 20, had ik weer contact met haar. En dan ging ik even doornemen wat mijn fouten waren eigenlijk. En daardoor ging het schrijven steeds beter, met name... Het boek wat ik nu geschreven heb, heeft zeker wel goede vordering gevorderd.
Ja.
Ja, door het doen leert men, hè? Dus hier ook.
Nou, het boek zelf. Ja. De tweede opslag heet het. Het eerste deel verscheen in 2019. Ja. Het tweede deel vorig jaar, geloof ik. Hè?
Ja.
De titel, waar komt die vandaan? Wat zegt die?
Nou, eigenlijk speelt de moord zich af bij de tennisclub. Althans, iemand die daar tennist. En de tweede opslag staat voor mij eigenlijk op voor de tweede keus, de tweede kans, de tweede situatie, de tweede gebeurtenis. En als de eerste fout is, of niet goed is, hoeveel risico neem je dan met de tweede opslag als tennisser, maar ook in je leven? Eerste relatie beëindigd, ja. Hoeveel risico neem je dan in je tweede relatie?
Ja,
hoe vrij onbevangen ben je dan nog? Hè?
Ja.
Dus dat is mij eigenlijk de keuze geweest voor die... voor de titel. Voor mij betekent dat veel meer dan alleen maar een tweede opslag.
De titel is dan duidelijk, maar nu de plot. Want de tweede keuze verbind jij aan een dubbele moord. Waar komt dat vandaan?
De hoofdpersoon, die mist eigenlijk een stukje spanning in zijn leven. Die is hoofd van IC-afdeling in het ziekenhuis. En die mist eigenlijk een stukje de spanning van mensen die komen te overlijden. De adrenaline van dat soort gebeurtenissen. En hij maakt iets mee waardoor hij geen keus heeft voor zijn gevoel. Natuurlijk heb je een andere keus, maar hij heeft geen keus. En dan gaat je daarin mee. En helaas moet hij nog iemand vermoorden op die andere getuige van is.
Ja, het speelt zich af in Mil.
Ja, ja.
Is Mil ook herkenbaar in het boek?
Ja, zeker. De straatnamen die kloppen... Als de hoofdagent van Mil naar Uden rijdt, dan kloppen de binnendoorwegen. Ik maak een vergelijking met provincie Zeeland, omdat de hoofdagent uit Zeeland komt. De boerderijen, de bomen, alles in principe, je zou het terug kunnen vinden.
Ja. Ja, Mil is herkenbaar in het boek. Ben je zelf herkenbaar in het boek?
Ja, mensen die me heel goed kennen, die zeggen van wel. Ik heb de moordenaar heeft natuurlijk een aantal eigenschappen. Nogmaals, ik heb geen moord gepleegd, maar de moordenaar heeft een aantal eigenschappen. Of doet een aantal dingen die ik ook heb gedaan. Degene die het op wil lossen, de politieagent, heeft een aantal eigenschappen die ik ook heb. Of misschien wel de persoon die ik liefst had willen zijn, zeg maar. Dus die mensen die me heel dicht bij mij staan, die kunnen terugleiden. Ook de situaties... die niet in het boek voorkomen. Die zeggen, oh, dat komt daar vandaan. Alleen, er zit een ander sausje overheen. En een andere situatie.
Maar dingen die opvallen in het lezen van jouw boek zijn onmacht, spanning, maar ook een beetje ja, humor, zwarte humor.
Ja.
Dat past bij jou?
Ja, ik denk dat ik wel inderdaad wel verschillende kanten heb, ja. En ook mee kan spelen. Nou, natuurlijk heb ik zwarte humor, maar ik heb ook een onderbroek lol humor. Maar ik kan ook heel serieus zijn en heel diepgaand zijn. En ik kan ook van een hele ernstige situatie een hele botte grap maken om de boel te laten klaren.
Ja.
En dat is het element komen we terug in het boek.
Maar waarom wilde je dat boek schrijven?
Ja, hele goede vraag. Ik zou het niet weten. In die zin, ik zou het niet weten. Ik denk dat ik het voor mezelf in mijn hoofd wou een beetje ordenen. Wat ik al een beetje mee heb gemaakt. Door een ander saus overheen te gieten. Mm. En op die manier weg te zetten. Maar het is geen drang om van in die zin van... Oh, ik wil per se schrijver worden. Ik moet heel erg beroemd worden. Nee. Dat heb ik voor niet uitgeschreven. Het is echt... Ja, orde in mijn hoofd, denk ik. Dingen wegzetten.
Maar is het ook een soort zoeken naar een vorm van overwinnen van onmacht of iets in die sfeer?
Als je daar zo terugdenkt, denk ik dat ik eens ook heb overwonnen, is dat ik met mijn dyslexie, met mijn handicap, in staat ben geweest om een boek te schrijven. En dan ook nog eens een keer op straat hele leuke reacties van heb gekregen. Dus in die zin heeft me enorm veel geholpen. Enorm veel voldoening gegeven. Enorm veel vertrouwen, zelfvertrouwen teruggekregen daarin. Want vroeger was je altijd geen van ja, hij is niet goed genoeg in taal. Of weet je wel, lama. Of weer een onvoldoende voor Nederlands. Of een onvoldoende voor Engels. Of allemaal dat soort elementen komen allemaal in je terug. Dat heb ik nu al weggepoetst. Dat heb ik wel voor mijn idee van, daar ben ik klaar mee.
Ja, is dat altijd een beetje in jouw leven geweest? Niet eens ondergewaardeerd werd, maar wel aan de kant geschoven. Zo van, nou, taalde met die jongen, dat wordt niks.
Nou ja, goed, het heeft ook maar een stukje opvoeding natuurlijk. En kijk, bij ons draait gewoon alleen maar hard werken, verenigingsleven en voetbal. Dat was bij ons het enige wat we hadden. En ja, dan is literatuur of kunst echt een onderschoven kindje. En door mijn relaties ben ik erachter gekomen hoe interessant dat is. Dus voor mij is het eigenlijk een overwinning van, ik kan verder kijken dan mijn neus lang is.
Ja.
Maar het is niet zo dat ik daarop neerkijk. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ik heb een prachtige jeugd gehad. Ik zou het niet willen missen.
Maar je dyslexie overwinnen kun je niet zeggen, want daar blijf je natuurlijk altijd last van houden. Hè? Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, dit is toch wel een klasse prestatie van mezelf. Dat je dat gevoel eraan overgehouden hebt. Of niet?
Ja, van de ene kant wel. Maar meer van als ik op zondagochtend na mijn ontbijt met gekookt eitje naar de boekkast loop. En naast mijn favoriete lezers mijn eigen boek zien staan, krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Maar het is niet zo dat ik daarmee de straat op loop en aanbel bij de buren van, ik ben een goede schrijver. Nee, dat niet, maar het eerste wel. Het geeft met name zelfvoldoening.
Ja. Nou, is het boek in twee delen. Had je dat van tevoren voorzien?
Nee. De uitgeverij die heeft in tweeën gehakt. Helaas, ik had liever één boek gehad. Kijk, om even terug te komen op het stukje van tevoren. Als schrijver, tenminste ik, ben altijd bang dat je langdradig bent. Schrijf wel goed genoeg, wijd ik niet te veel uit. En ik had niet in de gaten dat ik al zoveel bladzijden had geschreven. Want ik wil alleen maar vertellen en dingen belichten en nog eens een keer. En toen het af was, en toen de uitgever kwam van, het moet in twee delen, want ik vind het anders te dik worden. Toen dacht ik bij mezelf, shit, is niet langdradig. Dat is mijn angst geweest, zeg maar. Ja, het is niet zozeer de angst van twee delen, maar de angst van, blijft nu wel spannend. Dat is wel gelukkig. Dus daar heb ik daar ben ik wel content mee. Alleen jammer dat het in twee delen is. Ik had liever één deel gehad.
Waarom?
Nou, als ik zelf een dik boek lees, dan wil ik graag één keer uitlezen.
Ja. Maar het is niet zo dat je zegt, nou, ik heb één deel geschreven en nou, dat was voor mij af en daarna volgde er nog een ander deel.
Nee, nee, nee.
Maar is het mogelijk dat er een derde deel komt?
Van dit verhaal niet. Wel van dezelfde politieteam ben ik nu mee bezig. Ik ga binnenkort naar de uitgeverij toe en dan wordt het uitgegeven. Dus dan is het gewoon wel hetzelfde politieteam, maar met een totaal ander verhaal.
Maar weer een moord?
Ja, weer een dubbele moord.
Weer een dubbele moord?
Ja.
En waar speelt zich die nu af?
Op de homo-parkeerplaats in Reek.
Oké, dus dat wordt het onderwerp waar je je nu in gaat opstorten.
Ja, nou, het is al geschreven, hè?
Ja, 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 ja. Maar hoe schrijf je dan? Dan schrijf je met een schema? Je zegt van nou, of zeg je van nou, nee, voor mij schrijf je naar de plot toe? Of komt de plot er in de loop van het schrijven in?
Nee, ik heb een andere manier. Ik ben gelijk met de moord en de moordenaar. En die volg je mee tot aan diegene wordt gepakt. Dus ik heb geen geheimen, geen dubbelzinnige agenda's. Ik vind het heel erg interessant als je een... iemand die een moord heeft gepleegd, om die te volgen en over de schouders mee te kijken. En in welke emotionele toestand leeft hij nu? En wat zijn zijn gedachtegangen? Waar loopt hij tegenaan? En waarom heeft hij het gedaan? Dus het wordt uiteindelijk steeds duidelijker hoe zijn eigen leven is. Maar ook steeds duidelijker voor een lezer waarom hij tot die daad gekomen is. Ik probeer misschien wel een beetje voor de dader wel een begrip te krijgen. Beetje een good feeling, zo van oké, hij kon niet anders. Vanuit de politieagent beschrijf ik gewoon heel duidelijk van, daar komt een moord en hun gaan naartoe. En dan gaat werk en privé loopt door elkaar. En bij de derde boek is heel duidelijk, de eerste agent die ter plaatse komt, is zelf ook homo. En heeft daardoor een probleem met zijn eigen verleden. En krijg daardoor een probleem met de politieteam. Want het politieteam is natuurlijk hartstikke hetero.
Macho, hetero.
Worden flauwe grapjes gemaakt. En die grapjes die worden gemaakt, die komt voor die agent een keer dubbel hard aan. Want hij staat en op een plek waar hij in het verleden is geweest. En hij wordt voor de gek gehouden tegenover zijn eigen collega's. En dan dat integreert meer eigenlijk om dat te schrijven.
Wat zijn, Erik, op dit gebied je ambities?
Ja, het liefste zou ik fulltime willen schrijven, maar dat wil iedereen natuurlijk. Hmm. Het is voor mij gewoon een hele grote hobby. Een proces. Ik vind alles leuk. Dus het schrijven zelf, maar ook alles wat erbij komt kijken. Dus in die zin, ik heb geen grote ambities. Ik zou het heel leuk vinden als gewoon heel veel mensen lezen. Vind ik belangrijker. Omdat ik denk dat ik iets te vertellen heb. Omdat ik denk dat het goed genoeg is, dan ik zeg van god, mijn bankrekening wordt gevuld. Dan ben ik helemaal niet mee bezig. Tot nu toe heeft het alleen maar geld gekost.
Ja, ja, ja. Ja. Dus, maar is dit dan het genre, de thriller, laat ik het zo maar even noemen, waarvan je zegt, nou, daar voel ik me met beest bij thuis? Of zou je ook een liefdesroman kunnen schrijven?
Nee, geen liefdesroman. Ik heb wel, in mijn boek komen wel liefdesdingen voor natuurlijk. Maar nee, geen liefde, nee. Dit is mijn genre. Dit is het politieteam. De spanning heeft ook te maken met mijn verleden. Ik kom uit de ambulancewereld. Ik ken de spanning. De euforie als iets lukt. Maar ook als iets niet lukt. Niet weten wat je van tevoren gaat doen. Je kan bij een kettingbotsing terechtkomen. Maar je kan ook heel dag op de bank blijven zitten. Dus de onvoorspelbaarheid. En die dilemma's zeg maar, vind ik wel leuk om over te schrijven. Dat past echt bij mij om daar over na te denken, om dingen weg te zetten.
Ja. En er zit nog voldoende stof in jouw hoofd voor nog meer boeken.
Ja, inspiratie genoeg. Ja.
Okay. Nou, we gaan dit gesprek beëindigen met een stuk uit jouw boek. Jij zegt, nou, ik lees het liever niet voor, dus we hebben iemand anders bereid gevonden om dat gedeelte voor te lezen. Maar misschien moet je toch even inleiden. Waar gaat het over?
Nou, dat stuk wat voor wordt gelezen gaat over Douwe. En zijn bijnaam is De Sukkel. Dat is de moordenaar in...
De moordenaar heet De Sukkel?
Ja, een soort bijnaam, zeg maar.
Oh ja, okay.
In het boek leg ik wel heel uit hoe hij aan die bijnaam komt. En zijn echte naam is Douwe. Het is de ochtend na de moord. En hij kan niet goed slapen of hij is eerder wakker geworden. En zijn jongste dochter, die zit op de bank. En langzaam komen één voor één van de gezinsleden komen naar beneden om te gaan ontbijten. En het wordt een stukje voorgelezen, maar voor mij is het heel belangrijk dat gewoon de moordenaar ook gewoon een gezicht heeft. En dat hij ook gewoon een gezinsleven heeft, zeg maar. En dat hij daarmee worstelt. Dat vind ik eigenlijk interessant om dat weg te zetten. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor dit stukje. Okay.
Nou, daar gaan we naar luisteren. En het wordt gelezen door Wilma Lems.
De sukkel had Irene warme chocolademelk gegeven. Nu zat hij naast haar op de bank. Hij voelde zich niet echt lekker. Hij had het koud en dan weer warm. Hij was bang om in paniek te raken. Wist echt geen raad met zichzelf. Weer merkte hij op dat hij minutenlang voor zich uit zat te staren. Even dacht hij aan het nieuws. Kut, dadelijk komt het ook nog op het landelijke nieuws. Hij zag de kop al in de krant staan. Dubbele moord in het rustige Mil. Nee, dacht hij, driedubbele moord. Weer was er een half uur voorbij. Irene was tegen hem aangekropen, had haar hoofd tegen hem aan liggen en keek tv. Het programma was afgelopen. Er kwam nu reclame. Irene tilde haar hoofd op en keek naar haar vader. Waarom adem je zo snel? Hij raakte nog meer in paniek. Shit, was hij nu aan het hyperventileren? Hij voelde de drang om te bewegen, keek naar Irene. Het gaat wel weer. Ik ga maar de tafel dekken. Mama, Geert en Sanne zullen zo meteen wel wakker worden en honger hebben. Irene keek weer naar de tv. De reclame was voorbij. De sukkel liep naar zijn telefoon, keek op het display en zag dat hij 17 WhatsApp-berichtjes had. Nu voelde hij de grond onder zijn voeten wegzakken. Snel greep hij het aanrechtblad vast. Hij zakte door zijn knieën en ging op de grond liggen. Hij keek naar het plafond en liet de film van de afgelopen dagen door zijn hoofd spelen. Hij deed zijn oefening om de hyperventilatie tegen te gaan. Gelukkig bleef Irene op de bank. Ze keek versuft tv. De naweeën van de zware slaappil hielden haar nog rustig. De sukkel had ruim 20 minuten nodig om zichzelf te herpakken. Langzaam kwam hij overeind. Op de automatische piloot dekte hij de tafel. Hij had eieren gekookt en stokbrood in de oven gedaan. Gelukkig was hij zo verstandig geweest om een kookwekker te zetten. Anders was het wel fout gegaan. Steeds dwaalden zijn gedachten af. Nu hoorde hij geluid van boven. Er werd veel gelachen en geschreeuwd. Hij opende de deur van de hal en luisterde onderaan de trap. Zo te horen waren Geert en Sanne naar Joke gegaan voor een kussengevecht. Terwijl hij onderaan de trap stond, dacht hij terug aan de tijd dat zijn kinderen de slaapkamer inliepen en tussen mama en papa ingingen liggen. Als ouders hoopte je dat ze weer in slaap vielen. Maar meestal kreeg je de mooiste en meest vreemde vragen. Langzaam kwam er een lach op zijn gezicht. Hij wilde het liefste nu de trap oprennen om mee te doen met het kussengevecht. Maar op een of andere manier stond hij als vastgenageld aan de grond. Hij sloot zijn ogen en in zijn gedachten speelde hij mee met het kussengevecht. Bij elke kreet of lach ervaarde hij alsof het echt was. Het was net een film, maar dan nog intenser. Hij rook zelfs de geur van zijn slaapkamer, de geur van Joke en van zijn kinderen. Onverwacht liepen de tranen over zijn wangen. Hij had zijn ogen nog gesloten. Ineens voelde hij een handje op zijn heup. Hij kwam weer terug in het hier en nu. Papa, waarom moet je huilen? Was de vraag van Irene. Hij lachte. Komt goed, Irene. Hij aarde haar over haar hoofd. Ga ze maar halen en zeg maar dat papa de tafel heeft gedekt. Irene liep de trap op. Halverwege draaide ze om en ze keek de sukkel recht aan. Ik ga eerst meedoen aan het kussengevecht. Douwe gaf haar een knipoog. Hij liep terug naar de keuken, keek op zijn mobiel. Weer 15 WhatsAppjes erbij, allemaal over Marleen. Hij ging aan de keukentafel zitten. Zijn gedachten gingen alle kanten op. Hij vergat weer de tijd. Hij had zijn gezinsleden wel één voor één aan tafel zien komen, maar hij was weggezonken in zijn gedachten. Keer op keer moest hij moeite doen om zijn aandacht erbij te houden. Pap, pap, papa. Wie stuurt er nu op zondagochtend steeds die appjes naar jou? De sukkel schrok en maakte het scherm open. Weer 18 berichten. Joke keek hem nu recht aan en hij zei met trillende stem: ze hebben Marleen en Marco doodgevonden in hun huis. Er ging een schok door Joke heen. Ze wist even niet wat ze moest voelen. Natuurlijk was het wel een opluchting, omdat hij verliefd is of was op Marleen. Maar om nu iemand dood te wensen of daarmee blij te zijn, ging zelfs haar te ver. Ook was Marleen allesbehalve haar vriendin. Hoe vaak had Marleen openlijk toespelingen gedaan naar haar man, terwijl ze zelfs naast hem stond. Over en weer de lachjes, oogcontact dat vaak net iets te lang duurde. Ook al vertelde hij de slechtste grappen, dan nog moest Marleen hard lachen. Ze had vaak te doen met Marco. Hij was een stoere, maar introverte jongen. Altijd beleefd en er waren genoeg mooie meisjes in de omgeving. Maar waarom hij nu met Marleen moest omgaan, hadden weinig mensen begrepen. Er gingen zelfs geruchten dat hij homo was. Zeker na de tijd dat hij het uitmaakte met Marlies van Hoogakker. Zeer mooie dame van goede afkomst. Nee, na een paar maanden kwam Marco met Marleen aanzetten. Wel een mooie dame, maar op afstand rook je de oneenigheid. Geert wilde de stilte doorbreken. Nou, Parma, met een beetje geluk zitten we vanavond in Hart voor Nederland en Shownieuws. Dan hoef ik morgen niet uit te leggen aan mijn klasgenoten waar Mil ook alweer ligt. Joke en de sukkel moesten er hard om lachen. Sanne ging rechtop zitten en deed de nieuwslezer na. Geert ging naast de tafel staan. Dan nu het weer. Het kan dooien en vriezen. Sneeuw en hagel kan er gaan vallen, maar het kan ook gewoon regen zijn. De zon heeft last van voorjaarsvermoeidheid. Kortom, weer geen weer. Irene begon te klappen. Joke en de sukkel deden mee. Bravo, bravo! Joke keek naar de sukkel. Heb je nog plannen voor vandaag? Nee, zei de sukkel, niet echt. We kunnen wel samen de tuin in, zei Joke. Saai, zei Sanne. Gelukkig hebben jullie Netflix, jongens. Dat hadden wij niet in onze tijd. Maar je mag gerust meehelpen in de tuin, opperde Joke. Nou, ik weet wel wat ik ga doen, zei Geert. Bankzaken. Dat is jouw favoriete hobby, merkte Sanne op. Ofwel niks doen en maar wachten tot je weer kunt eten. De sukkel zakte weer langzaam weg in zijn gedachten. Tuinieren was misschien wel een goed idee. Het lichamelijk bezig zijn zou hopelijk afleiding geven.
Erik, hartelijk dank voor dit gesprek. En we blijven je carrière met belangstelling volgen.
Ja, dankjewel.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.